Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 19 maart en profvoetballer Sofyan Kiyin krijgt geen straf nadat hij met zijn wagen in een sporthal vloog. Dries van Noten stopt ermee. En Matthias wordt Belgisch kampioen pizza bakken dankzij ananas. Maar in deze Insider hebben we het over de schietpartij tijdens een huiszoeking in Charleroi. Die kost het leven aan één agent. Een tweede agent vecht nog altijd voor zijn leven. Maar hoe is dat kunnen gebeuren? Mijn naam is Serafin Smits en dit is de Insider. Een zwarte dag voor de Belgische politie gisteren, want een agent bij de speciale eenheden die is na een inval niet meer thuisgekomen. We bellen er vandaag even over met Annelies Baten, gerechtsjournalist bij Nieuwsblad. Dag Annelies.
Dag Serafine.
Ja, jij volgt het voor ons en jij was gisteren ook de hele dag aanwezig daar in Lodelijn-Saar. Kan je ons even meenemen naar wat daar zich heeft afgespeeld? Want gisterochtend zijn die agenten dan onderweg naar Lodelijn-Saar, een deelgemeente van Charleroi, voor een huiszoeking. Maar als er speciale eenheden bij komen kijken, is dat natuurlijk niet zomaar een huiszoeking.
Ja, inderdaad. Dus zij zijn eigenlijk voor dag en dauw heel vroeg op de ochtend vertrokken richting Lodelijn-Saar, rue de l'Étang. En hun eindbestemming eigenlijk was huis nummer 245, waar dat zij een huiszoeking, zeg maar inval, hadden gepland. Voor de volledigheid, op dat moment vinden er ook 9 andere huiszoekingen elders nog plaats. Maar de huiszoeking in Lodelijn-Saar is een beetje risicovol, omdat de man die in de woning woont verdacht wordt van drugs- en wapenhandel, autozwendel, lidmaatschap van een criminele organisatie. Dus, maar ja, men gaat ervan uit dat men daar niet echt met een doetje te maken heeft. Vandaar dat men ze toch de nodige voorzorgen neemt.
Ja, die speciale eenheden die krijgen dan die opdracht om die huiszoeking te doen. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Bellen die agenten dan gewoon aan de voordeur of hoe werkt zoiets?
Ja, de bedoeling is natuurlijk dat zij verrast worden. Daarom dat het ook op een redelijk vroeg uur gebeurt. Om eigenlijk verdachten letterlijk uit hun bed te kunnen lichten. Dus gewoon aanbellen, nee, dat is het dus niet. Het gaat er niet zo zachtaardig aan toe. Want ik heb ook met een aantal omwonenden en buren gesproken die eigenlijk de scène een beetje hebben kunnen volgen. Mm-hmm. En dus zij hebben gezien hoe de woning werd omsingeld. Hoe zij op een bepaald moment heel luid hebben geroepen van sortez, sortez, police, police. Dus om zich eigenlijk kenbaar te maken. Mm-hmm. Ondertussen kloppen ze op de deur, bellen ze aan. Maar dus het is wel met een soort van dwingendheid, zal ik zeggen, dat ze eigenlijk de bewoners die binnenzitten, vragen om naar buiten te komen. En het is op dat moment eigenlijk dat de deur open gaat en dat er een vrouw in de deuropening komt
en,
te staan.
En wie is die vrouw dan?
Die vrouw is de echtgenote van de man die daar woont en dus de verdachte die ze eigenlijk in het vizier hebben. Mm-hmm. En eigenlijk onmiddellijk nadien, dus die vrouw doet de deur open, wordt het vuur geopend. Dus de man
van
die
de
daar woont
kant.
Heeft zich verschanst, ja. Achter een binnendeur. Ja. En die begint onmiddellijk verschillende kogels af te vuren. Mensen die daar wonen getuigen daar ook over dat zij echt verschillende schoten kort na elkaar hebben gehoord. Hoeveel dat er precies zijn, weten ze niet. Maar ja, de procureur zei achteraf tijdens een persconferentie dat de hele lader of het magazijn van het wapen is neergeschoten.
Elles ont tout d'abord eu un premier contact avec une dame dans cette maison. Et quasi immédiatement, par la suite, on fait face à une personne qui, derrière une porte, a sorti sa main armée et a tiré à plusieurs reprises. Il a quasiment vidé son chargeur sur les policiers qui intervenaient. Plusieurs policiers, comme je vous l'ai dit, ont été touchés et l'équipe a, dans un premier temps, pris les premières mesures pour évacuer les policiers blessés.
Twee agenten die staan eigenlijk in de vuurlinie. Eentje van hen overleeft dat helaas niet. En de collega naast hem die raakt levensgevaarlijk gewond. Wat gebeurt er dan?
Ja, dus eigenlijk op zo'n moment totale paniek natuurlijk. Ja. En die agenten, het eerste wat zij proberen te doen, is hun collega's in veiligheid brengen, want er zijn gewonden gevallen. Dus ze moeten proberen van hen zoveel mogelijk uit die vuurlinie weg te halen natuurlijk en een dekking te geven. Maar op een bepaald moment stopt die kogelregen ook. Zij hebben ondertussen dus hun gewonde collega's wat meer langs de kant kunnen liggen, zeg maar. En dus ze gaan de woning binnen. En op dat moment zien zij de verdachte, waar ze dus op zoek naar zijn en die ze wilden arresteren, zien zij ook die man gewond liggen binnen in huis. En wat blijkt, hij is dus zelf ook gewond geraakt.
Ja.
We gaan ervan uit dat er door de agenten, om zich te verdedigen, ook is geschoten en dat het misschien op die manier is dat de schutter gewond is geraakt. Maar het parket wilde daar gisteren niet over in detail gaan, dus dat is niet helemaal duidelijk. Mm-hmm.
Ja, die verdachte die wordt dan nog naar het ziekenhuis gevoerd en later blijkt dan dat hij daar overlijdt aan zijn verwondingen. Hè?
Dat is zo, ja.
Eén agent overleeft die schietpartij dus niet. Wat weten we nu over die man eigenlijk?
Ja, de man die het niet overleeft is Jonathan. Om privacyredenen vernoemen we hier zijn familienaam niet. Het is een man van 36 jaar oud, met twee heel jonge kindjes. Was een fervent motocrosser ook. Je kon hem ook volgen op een speciale Facebookpagina, waarin dat hij aan het toewerken was naar de beroemde Dakar Rally. Hij was daarvoor aan het trainen, dat was echt zijn droom en dat zou hij normaal gezien volgend jaar gedaan hebben. En hij werkte eigenlijk ook nog niet zo lang voor de speciale eenheden. Volgens onze informatie ruim een jaar. En wat ook opvallend is toch, en zeker het vermelden waard, dat is dat hij medic was binnen de speciale eenheden. Dus eigenlijk was het normaal gezien hij die zich ontfermde over gewonde collega's, mochten die er vallen. Dus op die maandagochtend werd hij dan slachtoffer, terwijl hij normaal gezien altijd gewoon de collega's moest verzorgen.
Et les policiers savent que de temps en temps ils sont confrontés avec des situations imprévues. Ils font tout pour éviter des drames. Ils sont professionnels, ils sont bien équipés. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu éviter la violence d'une personne.
We horen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde op de persconferentie gisteren. De agenten die zijn uiterst professioneel en die weten dat er onvoorziene dingen kunnen gebeuren. Maar dat dit gebeurt, dat is wel zeldzaam, hè?
Ja, klopt. Die speciale eenheden worden op heel veel dingen voorbereid, zijn ook altijd heel goed beschermd. Ik heb daar gisteren ook met een aantal politiemensen over gebeld. Zij dragen een ballistische helm, een ballistische schild. Dus in principe zijn zij wel heel erg goed beveiligd. Bij politiemensen die ik hoorde, was er ook wel wat ontsteltenis hoe dat het nu toch kon dat die man uiteindelijk op die manier dodelijk wordt getroffen. Maar als je ziet wat de procureur zei, dat hij volledig zijn lader heeft neergeschoten, achteraf kan je dan ook wel de bedenking maken van dat Jonathan op dat moment geen schijn van kans maakte, want hij stond pal in die vuurlinie.
Ja, inderdaad, het ging om een zeer zware man in het drugsmilieu. Wat weten we over de dader?
Dus het gaat om een vijftiger van Spaanse afkomst. Zijn naam is Ricardo Gomez. Naar wat we vernamen, heeft hij ongeveer een 7-8 jaar geleden de woning daar gekocht in de Rue de l'Étang in Lodelansart. En is hij daar komen wonen met zijn vrouw. Hij heeft ook twee dochters, maar die zijn ondertussen al het huis uit. En eigenlijk, ze hadden totaal niet veel contact met buurtbewoners. Dus er zijn heel veel mensen dat we gesproken hebben, die zeiden van, we kennen die eigenlijk niet. We zeiden daar amper goeiedag tegen. We kwamen die ook echt niet vaak tegen. Er was één buurvrouw die hen wel wat beter kende, maar dat was dan eigenlijk ook enkel goeiedag en goeieavond. En ze wist wel wie die mensen waren, maar meer was dat ook niet. En die was wel heel verbaasd van wat er zich daar heeft afgespeeld. Ze zei dat ze zoiets nooit had verwacht. Maar het feit dat er weinig contact was met de buurt, dat is toch ook al een beetje een teken aan de wand. Want Ricardo Gomez wilde het liefst onder de radar blijven. Ik denk dat wij hem inderdaad ook niet zouden zien op burenbarbecues of zo. Want eigenlijk was het wel een zwaar man. Hij zat toch diep in het drugsmilieu, naar wat we vernemen. Deelde cocaïne, cannabis. Mm-hmm. Ja, en het feit dat daar dan toch die beveiligde inval had plaatsgevonden, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Volgens onze informatie waren agenten al zeer lang ook op het dossier aan het werken.
Ja, ja.
En dat moest een beetje het sluitstuk worden van het onderzoek. Ja, de man in de boeien slaan. Geen douche alleszins.
Mm-hmm. Dus Annelies, om nog eventjes samen te vatten. Gisterochtend gaan 15 agenten van de speciale eenheden naar Lodlinsaar om daar een man, om die Ricardo Gomez, te verrassen en hem op te pakken. Maar het lijkt erop alsof hij die aanval wel zag aankomen op een of andere manier.
Ja, inderdaad. Daar wordt nu wel wat over gespeculeerd, zeker ook binnen politiemiddens. Om de eenvoudige reden dat eigenlijk gisteren, dus op dezelfde dag, zijn er ook 3 agenten van de politie van Charleroi, die ook van een antidrugsbrigade zijn die opgepakt voor onder meer schending beroepsgeheim, lekken van informatie, etc. Dus ja, er werd onmiddellijk gespeculeerd over misschien zit er wel een mol in het spel en heeft die wel informatie doorgespeeld aan die verdachte, waardoor die zich beter kon voorbereiden. Nu, het parket wilde daar gisteren zeker niet zo ver in gaan en sprak over 2 aparte dossiers en dat er dus geen link is. Maar je merkt wel dat er zeker binnen politiemiddens met enige scepties wordt naar gekeken. Dat zij denken van ja, maar die man zat echt klaar en was echt voorbereid en onze collega's werden op die manier een beetje een vogel voor de kat.
Ja, dus er zat mogelijk een mol binnen de politie.
Dat zou kunnen. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Ik zeg het, op dit moment is die link nog niet aangetoond volgens parket, maar komende dagen zullen daar wellicht wel duidelijkheid over brengen.
Daar is dus het laatste woord nog niet over gezegd. Tot slot, hoe gaat het nog met die agent die nog altijd voor zijn leven aan het vechten is?
Ja, volgens de laatste informatie ligt hij in een coma. En is het eigenlijk nog steeds bang afwachten hoe die man eruit zal geraken en of hij het zal halen. Natuurlijk zijn collega's heel hard aan het tuimen, want mocht hij het niet halen, zou dat een tweede verlies zijn binnen de politie en meer bepaald bij de speciale eenheden.
Ja, want hoe reageren zij daar op het hele voorval?
Oh ja, grote verslagenheid natuurlijk. Er werd eigenlijk meteen na die laffe aanval gezegd dat het de zwaarste tol ooit is binnen speciale eenheden. En doorheen de dag zag je eigenlijk ook op sociale media en zo meer en meer steunbetuigingen komen. En ook de zwarte lintjes, die werden gedeeld uit steun, zeg maar, naar collega's toe en de nabestaanden van de overleden collega.
Oké, dankjewel Annelies, om dat hier allemaal eventjes uit te leggen.
Dat is heel graag gedaan.
En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert.
Dag Serafine.
We blijven nog even in de gerechtelijke kringen, want Sofiane Kiin, dat is de profvoetballer van OH Leuven, die een jaar geleden met zijn wagen in een sporthal vloog, die hoorde vandaag zijn verdict.
Ja, en het was een opvallend verdict, Serafine, want hij heeft geen straf gekregen.
En dat betekent dat ook dat hij niet schuldig is?
Nee, hij is wel schuldig aan het ongeval, zei de rechter in Luik. Maar de rechter gaf hem geen straf. Dat is opvallend, omdat het was een zeer zwaar ongeval. Iedereen herinnert zich de beelden nog. Die auto die daar echt zo in een sporthal is geland door de muur. Kiin had ook 1,72 promille alcohol in zijn bloed. Reed aan 150 km per uur op die gewestweg.
En waarom krijgt hij dan geen straf?
De vraag van zijn advocaat was om die vraag op te schorten, omdat de jonge man al genoeg had afgezien, omdat hij al publiekelijk aan de schandpaal was genageld. Nu, het is in elk geval een zeer opvallende uitspraak waar nog wel een beetje over zal nagekaard worden.
Dus dan heeft die rechter daarnaar geluisterd.
Inderdaad.
Dan gaan we naar de modewereld, want Dries van Noten, die stopt ermee.
Ja. Een van de grote iconen van de Belgische modewereld. Het was de website Women's Wear Daily die het nieuws bracht dat zijn mannencollectie voor de lente van volgend jaar, van 2025, zijn laatste zal zijn als creatief directeur van zijn eigen modehuis.
Maar het blijft wel verder bestaan.
Het blijft wel verder bestaan, ja, want Van Noten heeft eigenlijk zelf het nieuws bevestigd. Die zegt van ja, we gaan een nieuwe ontwerper zoeken, maar dat vergt nog een beetje tijd. En ik ben eigenlijk de nieuwe generatie aan het voorbereiden.
Dan moeten we snel zijn om nog iets te kopen van de echte...
Inderdaad,
Dries van
inderdaad.
Noten.
Ik had daar nog een hemdje gezien op het internet. Heb jij iets van Dries van Noten?
Ik heb niks, nee, nog niet. Nog niet.
Nog niet, ja. Hè? Kom, dit jaar komt het ervan.
En voor ons regioverhaal gaan we naar het Belgisch kampioenschap pizza's bakken.
Ja.
Want daar heeft iemand gewonnen met een controversiële pizza, dat kunnen we wel zeggen. Hè?
Ja, zeker. Een pizza met ananas, Serafine.
Oh, ananas. Ja, ik hoor Italianen roepen nu.
Ja, volledig uit de bol gaan, inderdaad. Van, dat is geen echte pizza, hoor je hen altijd zeggen. In elk geval is het zo dat Matthias de Vos van Pizzeria Brutal, dat is een pizzeria in Sint-Denijs-Westrem, bij Gent, die pizza heeft voorgeschoteld aan de jury.
En zat er in die jury dan Italianen? Italianen.
Ja, dat is het vreemde. Er zaten 4 Italianen in de jury. Blijkbaar zelfs een Napolitaan die geen Nederlands sprak. Dus een echte Italiaan.
Ja.
Ja, en toch heeft hij gewonnen. Nu, het is geen pizza Hawaii, voor alle duidelijkheid.
Okay.
Het was een pizza gebaseerd op een Mexicaanse taco.
Mm-hmm.
Ik zal het even uitleggen,
ja,
Serafine. Een bodempje van tomatensaus, pikante worst, even in de oven. En dan daarna gemarineerd varkensvlees, gebrande mais, mm-hmm, rode ui, koriander, stracciatella, limoen, passievrucht en een topping van verse ananas.
Ja, ik vind eigenlijk die passievrucht nog opvallender op zo'n pizza.
Ja, dat is waar. Passievrucht op een pizza, ik had er nog niet bij nagedacht.
Ah,
ja. Maar zou je het opeten?
Okay. Ik zou het wel zeker een kans geven. Ja,
ja, blijkbaar. Jij? Dus die jury. Ja, ik ook wel eigenlijk. Ja, ik ben wel pro-taco ook, dus dat is altijd wel. Ja. En die jury vond dat ook. Die waren wel blij verrast. Nu, wat wel opvallend is, die Matthias die is niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft al eens aan zijn klanten een pizza geserveerd met stoofvlees en frieten ook.
Dat is dan weer minder, vind ik. Dat,
ja,
klinkt minder. Ja.
Ja, het is een beetje een uitdaging waarschijnlijk om daaraan te beginnen. Maar in elk geval, een beetje van speciale pizza's houdt. Om naar Sint-Denis-Vester.
Voilà, dankjewel Bert. Morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.